Allemaal weer hartelijk welkom. Vanavond een bezinningsuur met het oog op de viering van het heilige avondmaal komende zondag. Voordat we beginnen om te luisteren naar de schriften en bidden om een zegen, willen we eerst met elkaar zingen. Uit Psalm 25 en wel het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst, het eeuwig goed en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Op deze doordeweekse avond zijn we bij elkaar, Heere, omdat we een moment van bezinning willen houden. Met het oog op het avondmaal dat, als u het geeft, komende zondag in ons midden mag worden gehouden. U geeft ons dat avondmaal tot versterking, tot bemoediging, tot troost. Om weer nieuwe krachten te ontvangen. Heren, we mogen in deze week ons voorbereiden. Om die nieuwe krachten van u te ontvangen. Vanavond zijn we bij elkaar om een gedeelte uit uw woord te lezen. Daar de boodschap van te horen. We zijn bij elkaar om te zingen. Psalmen die ons hart ook versterken en vertroosten. We zijn bij elkaar om ons midden in deze week aan u toe te vertrouwen. Heere, wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons uw onmisbare zegen geven? En ook vanavond kunnen we niet buiten de leiding van uw Heilige Geest. Mogen we een ogenblik vanavond bij elkaar zijn onder uw zegenende handen. Wees ons nabij, wees ons goed. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in Hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil uit genade alleen. Amen. Genesis 41 vanavond weer. En nu vanaf vers 46 tot en met 52. Dat is het gedeelte dat we afgelopen zondag niet met elkaar gelezen hebben. Dus Genesis 41 vanaf het 46ste tot en met het 52ste vers. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was bijeen en sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad, die eromheen lagen, sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op, als het zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft me al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking tot zover. Voordat we dit gedeelte gaan overdenken, willen we met elkaar op Psalm 62 het eerste en het vierde vers gaan zingen. Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God en van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust en zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. overdenken vanavond het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Genesis 41. En daarna zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog en wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Gemeente, een gevangene die onderkoning wordt. Daar hoor je niet zo erg vaak van, is het wel? Je hoort er wel eens van dat het omgekeerde plaatsvindt, dat presidenten die zich te buiten gingen, die zichzelf verrijkten, die corrupt waren, dat die hun presidentiële woning moeten verruilen voor een cel. Denk maar aan wat er onlangs ook weer gebeurde in Brazilië. Het is Jozef overkomen van gevangene naar onderkoning. En dat is echt een hele overgang voor hem geweest. Ga maar na. Jarenlang in die funzige, muffe ruimte gezeten, waar hij niet alleen gezelschap zal hebben gehad van anderen, maar ook van ongedierte. Je moet er eigenlijk niet eens aan denken. We lezen namelijk eerder hier in Genesis 41, dat toen Jozef uit de gevangenis werd gehaald om voor die farao te verschijnen, om zijn dromen uit te leggen, dat hij eerst gewassen, geknipt en geschoren moest worden, dat hij nieuwe kleren aan moest krijgen. En dat zegt, denk ik, wel iets over de omstandigheden die er in die gevangenis heersen. En nu staat Jozef naast de farao. Hij heeft een koninklijk gewaad om zijn schouders. Hij draagt een gouden ketting om zijn hals. En kijk, die ring die eerst aan de vinger van de farao zat, die siert nu die van Jozef. En als Jozef voortaan op pad gaat, dan gaan er een hele stoet knechten mee. En ze lopen net als bij ons op Prinsjesdag naast en voor de koets waar Jozef in zit. En wat bij ons niet gebeurt, dat gebeurt daar wel. De knechten roepen alle mensen op die aan de kant van de weg staan om voor Jozef te knielen. Een hele overgang, ja. Van gevangene nu onder koning. Vernedering, het werd verhoging. Lijden, het werd nu heerlijkheid. Afgelopen zondag hebben we tegen elkaar gezegd, kijk, in Jozef zie je hier al iets van de Heere Jezus oplichten, hè? Want ook de Heere Jezus die werd eerst vernederd en daarna werd hij verhoogd. En ook voor hem kwam eerst dat diepe en bittere lijden. En toen kwam ook voor hem de heerlijkheid tot in de hemel toe. Hè? En het verschil met Jozef is wel dat waar het Jozef allemaal overkomen is, hè, daar heeft de Heere Jezus er zelf vrijwillig voor gekozen om deze weg te gaan. Ook de weg van de vernedering. Door hem vrijwillig uitgekozen om zondaren te verlossen. Grote overeenkomst tussen Jozef en tussen Jezus is weer dat ze beide tot een grote zegen zijn geweest voor anderen. Want de farao gaf aan Jozef de opdracht om voor koren te zorgen. En hij gaf hem ook al een nieuwe naam. Ik noem je Savnat Paaneach. Dat betekent, je bent de verlosser van het leven. Je bent de behouder van het leven. Jij zorgt dat wij in leven kunnen blijven, Jozef. En hoewel Jozef die naam zeker waargemaakt heeft, toch kreeg deze naam natuurlijk zijn hoogste en zijn allerdiepste vervulling in de meerdere Jozef. Want de Heere Jezus is de echte verlosser van het leven. Hij is de echte Savnat Paaneach. Hij is degene die werkelijk behoud geeft tot in het eeuwige leven toe. Bij wie een mens het mag zoeken en het bij hem ook zal vinden. Jozef is tot grote zegen geworden voor de mensen van zijn dagen. En hoe is hij dat nou geworden tot zegen? Nou, hij heeft grote korenschuren gebouwd. Hij heeft korenschuren, we hebben het samen net gelezen, gebouwd in de steden. Hij heeft ook in de wat kleinere steden daarbinnen schuren laten bouwen. Heel veel schuren verspreid over het land. Jozef heeft ervoor gezorgd dat er heel veel koren is opgeslagen. Er staat als het zand van de zee. Je kon het niet meer tellen. Zoveel eenheden koren werden opgeslagen. Het kan best zijn dat er medewerkers waren die zeiden: koning, het is genoeg. Maar Jozef zei: dat bepaal ik. Het is niet genoeg. Er komen hele zware jaren aan. En alle capaciteit zullen we nodig hebben voor onze eigen mensen en voor mensen van buiten. Want die zullen ongetwijfeld ook komen om koren bij ons te kopen. En toen de zware jaren inderdaad waren aangebroken, bleek de voorraad helemaal toereikend, voldoende. En wie ook maar naar de korenschuren van Jozef kwam, die ging niet met lege handen naar huis. Bij Jozef was koren voor elke hongerige die daar bij die schuren kwam. Kijk, en daar ligt nou ook de grote overeenkomst met de Heere Jezus. Hè? En dat is waar we natuurlijk steeds weer naartoe moeten. Die lijnen tussen Jozef en Jezus trekken. Nee? Bij de Heere Jezus is dat gelukkig ook niet anders. Hè? De Heere Jezus heeft gezegd: ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en dat ze overvloed hebben. Hè? Lees het maar na in Johannes 10. En dat wil zeggen dat de korenschuren van de meerdere Jozef helemaal vol zit. En hoeveel er ook uitgaat, er blijft altijd genoeg. En wie nou als een hongerig en een arm mens naar de korenschuren van Jozef komt, van de meerdere Jozef komt, die zal verzadigd worden. Die zal ontvangen in ruime mate dat voedzame koren van zijn genade, van zijn liefde, van zijn ontferming. Dat koren dat werkelijk leven geeft, tot zelfs in eeuwigheid toe. En kijk, en als wij nou zeggen, en dat kan heel goed het geval zijn in deze week van voorbereiding, dat we zeggen: nou, wij zijn zo gebrekkig. Er is bij ons zoveel zwakheid, er is op mij zoveel aan te merken. Maar als je maar belijdt: Heere, ik ben hongerig naar het koren van u. Kijk, dan mag je naar die schuren gaan. Dan mag je naar die tafel komen. Die komende zondag ook weer in het midden van ons zal worden aangericht. En daar aan die tafel zal de meerdere Jozef koren aan ons uitdelen. Zodat wij het gewaar worden. Deze Heere is het die mild voedt meer dan dat ik nodig. Jozef op de troon, hij is tot zegen geworden voor zijn mensen van die dagen. Tot zegen geworden ook voor andere mensen. Want ze kwamen van alle kanten, ook van de buurlanden. En ze kwamen zelfs uit Kanaan om koren bij hem te kopen. Maar nu iets anders. Hoe is in deze tijd nou eigenlijk het geestelijke leven van Jozef geweest? Hè? Nou, je komt daarvan iets op het spoor in de versen 51 en 52. Dat waren de laatste twee versen van onze schriftlezing. Kijk, het leven op de troon. En als ik dat nu zo vanavond zeg, dan zul je daar denk ik ook wel in mee kunnen komen. Het leven op de troon, dat had wel grote gevaren in zich, hoor. Kijk, Jozef had geen enkel gebrek meer. Hij baadde in weelde. De mensen stonden voor hem klaar. De knechten bogen als knipmessen. Hij had zijn gevangeniscel mogen verruilen voor een koninklijk paleis. Overdaad en overvloed en macht en eer en wat al niet, hè? Ja, ook macht. Want Farao had gezegd: zonder jouw goedvinden kunnen de mensen in Egypte hun hand of hun voet niet optillen. Daarmee wou hij zeggen, hè, jij hebt overal het over te zeggen, Jozef. Macht, hè? Nou ja, ik zeg eigenlijk helemaal niks nieuws als ik zeg dat rijkdom en eer en macht gevaarlijke dingen zijn voor mensen. En dat er maar heel weinig voor nodig is om in zulke omstandigheden je helemaal onafhankelijk te wanen van God en van mensen. Ha, ik heb niemand nodig. Kijk eens, ik ben rijk. Ik heb niemand nodig. Ik heb zelfs macht over anderen. En dan was er voor Jozef nog iets. Wat een geestelijke bedreiging voor hem vormde. De farao had hem namelijk Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw gegeven staat. Nou, dat had die farao goed bedoeld, hoor. Die farao die dacht, nou wordt hij mijn tweede man, hij moet ook iemand krijgen, een vrouw krijgen uit de hoogste kringen. En toen had hij dus inderdaad, had hij bevolen dat Asnat, de dochter van de hoogste priester, dat die nu de vrouw van Jozef zou moeten worden. En toen had hij zo bij zichzelf gedacht, dat heb ik toch maar goed geregeld. Nu is Jozef echt in aanzien. Nu hebben ze zelfs in de hoogste kringen hier in het land, hebben ze eerbied en ontzag voor Jozef. Kijk. Maar daar school natuurlijk ook een geestelijk gevaar in. Asnat. En dan zeg ik het eigenlijk vanavond maar heel erg zachtjes. Zal weinig meegekregen hebben van wat de Heere van ons mensen vraagt. Als u begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Kijk, ze komt uit een heidense religie. Ze is met allerlei rituelen, heidense rituelen opgevoed. En die zal ze hebben willen onderhouden, natuurlijk. En die heeft ze ook haar huwelijk mee ingenomen. Dat kan toch niet anders? En daarom, er kwam in die tijd wel heel wat op Jozef af. En je kunt zeggen, aan de ene kant prachtig, hè, verhoogd, geweldig. Hè. Maar kijk nou eens naar hem. Hè. Rijkdom, eer en macht en ook nog eens een heidense vrouw. Hoe moet dat nou? Blijft hij geestelijk staande of is die onderuit gegaan? Of hoe gaat dat nou? Ruilt hij de Heere in voor de afgoden van zijn dagen? Of zegt hij van, nou, ik zet de dienst van de Heere eventjes op een zijspoor. Hè? Als ik later verder in het leven ben en de omstandigheden weer wat anders zijn, dan zal ik me wel eens weer meer over de dingen van de Heere buigen. Zoals iemand, mijn vrouw was, die tegen mij zei, ja, wij doen niet zoveel meer aan de kerk, maar straks, als de kinderen groot zijn en we weer meer tijd hebben, dan zullen we ons er weer wat meer in verdiepen. Waarop ik tegen haar zei, hoe weet jij dat je die tijd zult beleven? Maar zo zou het bij Jozef ook gegaan kunnen zijn. Hè? De dienst van de Heere, even op een zijspoor. Want ik ben nu rijk, ik ben nu machtig, ik word nu geëerd, ik heb nu een, nou toe maar. Maar wat lees je nou, en dat vind ik een hele mooie trek in deze geschiedenis. Ook bemoedigend. Nou lees je dat Jozef staande gebleven is in de dienst van zijn God. En hoe lees je dat nou, zegt u? Nou, dat lees je eigenlijk uit een heel klein detail. En toch, als je detail leest, dan ben je het er allemaal over eens dat het er wel heel duidelijk staat. De naamgeving van zijn kinderen. Hij krijgt twee zonen samen met Asnat. En dan gaat hij ze niet vernoemen naar een of andere afgod. Dan heten ze niet Isis of Osiris of wat dan ook. Maar dan geeft hij ze de namen Manasse en Ephraim. En dan zal zijn vrouw wel gezegd hebben, ja, nou snap ik er niks van, Jozef. Wat betekent dat nou? Wel, zei Jozef, ik zal het je uitleggen, Manasse. Dat betekent, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. God, daar begint het mee. Daar ligt voor Jozef nog steeds de prioriteit. Hij is de God van mijn leven. En ik ben nu koning onder koning. Ik ben nu rijk en in aanzien. Maar God is mijn God. Hij heeft mij vastgehouden door alle slechte jaren heen. Hij heeft mij zijn belofte gegeven. En die God, die kan ik niet meer kwijt. Die wil ik niet meer kwijt. En als die weer een zoon krijgt, zijn tweede zoon, dan zegt hij, weet je hoe die gaat heten? Ephraim. Wat betekent dat? God, weer, hè? Voorop, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. En daar legt hij een duidelijke belijdenis mee af. Richting Asnat, zijn vrouw, richting zijn schoonfamilie, die heidense priester in On, richting de farao en al de mensen aan het hof, richting het hele Egyptische volk, die natuurlijk in de krant gelezen heeft dat onder koning Jozef weer een zoontje heeft. Ephraim. En dan zal hij het eronder hebben laten afdrukken. Je moet het erbij zetten. God heeft mij vruchtbaar doen zijn in het land van mijn verdrukking. Zo is Jozef degene die de Heere mag blijven vrezen. Ondanks alle rijkdom, eer en macht en heidense invloed. He, en als hij zegt, weet je, en nou daar zal ik nu niet al te breed over uitweiden, maar als hij zegt, hij heeft mij de moeite doen vergeten en mijn familie ook, dan wil dat niet zeggen dat hij niet meer afweet van alles wat achter hem ligt en dat hij niet meer zijn vader kent en niet meer van zijn broers afweet. Nee, dat zal later duidelijk blijken dat hij dat wel doet. Maar het gaat meer erom, hij heeft al de bitterheid die in die moeite is naar voren gekomen. Die bitterheid van al die jaren steeds maar weer moeten bukken en buigen. Dan dit en dan weer naar de diepte. De volgende slag. In die jaren van moeite heeft hij toch de bitterheid aan de Heere terug kunnen geven. En zeggen, Heere, uw weg is goed en uw doen is rein. En hij heeft dwars door alles heen geleerd om alles in Gods hand te leggen en uit Gods hand te ontvangen. Hij is gelouterd. Dat bedoelt hij ermee te zeggen. Hij staat niet meer hoog met zichzelf zoals in het begin toen hij 17 jaar was. Maar nu op 30-jarige leeftijd zegt hij, Heere, u hebt mij in al mijn moeite ondersteund. En de bitterheden, ze zijn mij tot zegen geworden. Hij heeft mij ook vruchtbaar gemaakt. En dat gaat hij breed uit daar in die samenleving ook beleiden. Wat heb ik dat ik niet uit Gods hand heb gekregen? De hoge positie aan het heidense hof hebben niet kunnen uitwissen dat Jozef een bedelaar bleef aan het hemelse hof. En al was hij nou onder koning in Egypte, het zou ook nooit zijn vaderland gaan worden, weet je. Jozef bleef daar in Egypte toch een vreemdeling. Een vreemdeling, te midden van alle pracht en praal. Ik ben hier toch in mijn hart niet meer thuis. Hoe weet je dat? Hoe lezen we dat? Nou, dat komt ook weer in die tweede naamgeving zo duidelijk naar voren. Want dan zegt hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Dan kun je zeggen, ja, maar dan kijkt hij achterom en dan zegt hij, ik ben verdrukt en zo. Nee, dan had hij het anders geformuleerd. Dan had hij, toen hij mij verdrukt had en nu ben ik verhoogd. Nee, het blijft het land van de verdrukking, Egypte. Hè, ook al is hij onderkoning, het blijft het land van de verdrukking voor Jozef. Zijn echte thuis is Kanaan. Waarom? Omdat de God van Israël, de God van Kanaan, zijn God is. En dat is wat hem wint. En dat is wat hem eigenlijk ook tot dat vreemdelingschap brengt. Zijn hart trekt naar Kanaan. Omdat zijn hart verbonden is met de levende Heere. Die hem zo goed geweest is. Ook in alle moeite en bitterheden. Zouden we vanavond gewoon niet tegen elkaar kunnen zeggen dat de dingen eigenlijk nog steeds zo beleefd worden in het leven van ieder die de Heere mag kennen? Ja, dan ben je dankbaar voor alle zegeningen en alle weldaden. Ja, natuurlijk. maar dan ben je op deze wereld niet echt meer thuis. En dan verlangt je hart, en dat is de ene keer wat meer dan de andere keer, dat weet ik wel, maar dan verlangt je hart naar Kanaan, dat boven is, hè? Naar het land van de rust en het land van de vrede. En als je vreemdeling bent op deze wereld, kijk, en als je dan gewaar wordt dat de koning van Kanaan onderweg de tafel aanricht en voedsel bereidt voor je ziel, nou dan kun je niet meer afblijven. Dan kun je niet meer afblijven. Want aan hem is je ziel verbonden. En het koren dat deze koning geeft, dat is nou het enige voedsel op de aarde waardoor je gevoed wordt, waardoor je verheugd wordt en waardoor je versterkt wordt. En zo kom je bij die tafel, zo kom je bij de korenschuur van die meerdere Jozef. En je koopt door het geloof, zonder prijs en zonder geld, het koren van Jozef, dat je voedt en versterkt. Amen. Laten we samen nogmaals bidden om Gods nabijheid en zegen in de week die wij vandaag en ook morgen en overmorgen mogen hebben. Heere, we komen samen opnieuw tot u. En we danken u dat we uw woord mogen hebben. En ook vanavond hebben we samen nagedacht over een gedeelte uit het leven van Jozef. En wat heeft die Jozefs geschiedenis ons altijd weer veel te zeggen. Jozef die tot zegen mocht zijn voor zijn volksgenoot. Die korenschuren mocht laten bouwen in de goede jaren. En die door de farao de behouder van het leven werd genoemd. Maar we hebben ook ontdekt hoe we de parallellen tussen zijn leven en die van u, o Heere Jezus, ook mogen trekken. En dat u de werkelijke behouder van het leven bent. En dat bij u ook volle korenschuren zijn. En dat het koren van uw genade, ontferming en leven door u zelfs wordt weggeschonken aan die hongerigen die daar komen. Zonder prijs en zonder geld. Dat is toch de manier waarop u het koren wegschenkt. We hebben samen ook stilgestaan bij het geestelijke leven van Jozef toen hij onderkoning was. En uit de gegevens die u ons in uw woord ook aanreikt, hebben we de conclusie kunnen trekken dat hij toch u mocht blijven vrezen. En dat hij ook een vreemdeling bleef in Egypte, ondanks alles. Heere, zo zal het als het goed is toch ook in ons eigen leven liggen. Als ons hart met u verbonden is, dan is ons vaderland boven. En dan zal er toch altijd ook die trekking zijn, die heimweetrekking naar u. En naar het hemels Kanaan, het land van de hemelse vrede en rust. Maar u geeft onderweg ook bemoediging en troost en kracht. En als u dan zelf in ons midden komt en uw tafel aanricht en het koren wilt uitdelen, ja heren, dan is er een diepe behoefte in ons hart om te ontvangen. Nee, dan komen we niet met onszelf, maar dan komen we beschroomd omdat we zien op onze zwakheid tot u. Hongerig, arm en naakt ben ik en kom ik tot u die zalig maakt, om het dan te ontdekken dat u verzadigt, dat u vreugde en vrede schenkt en dat er uitzicht is tot op de eeuwigheid toe bij u. Heere, wilt u ons in deze week verder ook nabij zijn? Wilt u ons komende zondag ook een rijke zondag geven met elkaar? Wilt u ons in alle opzichten gedenken? U kent onze moeite en zorgen. En wilt u ons genadig zijn? En dat op grond van uw eigen werk, o Heere Jezus Christus, om zijnentwil vragen we u dit alles, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 84, het tweede en het derde vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En ook het derde vers, welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. goede week en alvast een gezegende zondag.